Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft, looft God. Elk moet hem vrezen. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 68 en daarvan het 17e vers. Doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 72, het eerste vers. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en het zal vanavond zijn uit het Oude Testament. We willen opnieuw gaan lezen met elkaar uit het boek van Mozes, genaamd Deuteronomium. En daarvan nu het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. We doen dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 72, het eerste vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanavond vindt in Deuteronomium 4, de versen 1 tot en met 20. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u lieden leren te doen, opdat gij leeft en heden inkomt en erft het land dat de Heere uw vaderen God u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebiede niet toedoen, ook daarvan niet afdoen, opdat gij bewaart de geboden van de Heere uw God, die ik u gebiede. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft. Want alle man die Baal Peor navolgden, die heeft de Heer uw God uit het midden van u verdaan. Gij daarentegen die de Heer uw God aanhingt, gij zijt heden alle levende. Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de Heere mijn God mij geboden heeft. Omdat gij alzo doet in het midden des lands waar gij naartoe gaat om het te erven. Behoud ze dan en doet ze. Want dat zal uw wijsheid en uw verstand zijn voor de ogen der volken, die al deze inzettingen horen zullen en zeggen, dit grote volk alleen is wijs en een verstandig volk. Want wat groot volk is er, het welk de goden zo nabij zijn, als de Heere onze God, zo dikwijls als wij hem aanroepen? En wat groot volk is er, dat zo rechtvaardig inzettingen en rechten heeft, als deze ganse wet is, die ik heden voor uw aangezicht geef? Alleenlijk wacht u en bewaart uw ziel wel, dat gij niet vergeet de dingen die uw ogen gezien hebben, en dat zij niet van uw hart afwijken, al de dagen uws levens, en gij zult ze aan uw kinderen en uw kindskinderen bekendmaken. Ten dagen als gij voor het aangezicht des Heeren uw Gods aan Horeb stond, als de Heere tot mij zeide, vergader mij dit volk, en ik zal hun mijn woorden doen horen, die zij zullen leren om mij te vrezen al de dagen die zij op den aardbodem leven zullen, en zij zullen ze hun kinderen leren. En gij lieden nadert en stond beneden die berg nu brandde van vuur tot aan het midden des hemels, er was duisternis, wolken en donkerheid. Zo sprak de Heere tot u uit het midden des vuurs, gij hoorde de stem der woorden, maar gij zaagt geen gelijkenis, behalve de stem. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u geboden doen, de 10 woorden, en schreef ze op 2 stenen tafelen. Ook gebood mij de Heere terzelfde tijd, dat ik u inzettingen en rechten leren zou, omdat gij die deed in dat land, naar het welk gij doortrekt, om dat te erven. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien. Ten dagen als de Heere op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak, opdat gij niet verderft en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw, de gedaante van enig beest dat op de aarde is, de gedaante van enige gevleugelde vogel die door de hemel vliegt. De gedaante van iets dat op de aardbodem kruipt. De gedaante van enig vis die in het water is onder de aarde. Dat gij ook uw ogen niet opheft naar de hemel en aanziet de zon en de maan en de sterren des hemels, des ganzen Heer. En wordt niet aangedreven dat gij u voor die buigt en hen dient, dewelke de Heer uw God aan alle volken onder de ganse hemel heeft uitgedelgd. Maar u lieden heeft de Heere aangenomen en uit een ijzeroven uit Egypte uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zoudt zijn, gelijk het deze dagen is. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen samen het aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En we willen ook graag denken aan de rouwdragende familie Driessen, die ook vanavond weer voor het eerst in ons midden mag zijn. Zoeken we samen het aangezicht van de Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mogen we ook vanavond weer in uw huis zijn. Heilige, drieënige en heerlijke God. Het zijn de bewijzen van uw langmoedigheid en uw barmhartigheid. En geef dat we dat ook naar recht leren kennen. Als een onverdiende gave die we uit uw milde hand mogen ontvangen. Ook vanavond wilt u weer tot ons spreken door uw woord. Heer, en wat maakt u dan onderscheid waar het niet is? Want er zijn zoveel die nog van uw woord verstoken zijn. Die nog nooit gehoord hebben van de weg der zaligheid. Aan wie het evangelie nog nooit verkondigd is. Heren, en wij mogen het horen, week in, week uit. Wat een onbegrijpelijke goedheid van u. Heren, maar wat ook een verantwoordelijkheid. Want wat zal het dan zijn, als wij de weg der zaligheid geweten hebben en dezelfde niet wilden bewandelen? Heer, als dat dan ontzaglijke vonnis tot ons gezegd zal worden en slaat ze dood aan mijn voeten. Want ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zal zijn. Als het dan in waarheid zal werkelijkheid worden, Capernaum tot de hemel toe verhoogd, maar tot de hel toe nedergeworpen. Heere, wat een ontzaglijkheid zal dat wezen. En daarom bidden wij u. Geef ook dat we het middel, de verkondiging van uw woord, hoog mogen achten. Als de weg waardoor u ons door uw Heilige Geest wilt onderwijzen, ook vanavond weer. En dat we daarom ook biddend in uw huis mogen zitten. Ja, dat we biddend naar uw huis zijn gegaan, Heere, om een onverdiende zegen van u af te bidden. En daarom smeken wij u ook met elkaar hier in uw huis. Heere, kom toch met uw Heilige Geest en onderwijs ons toch ook in uw woord. Ook als het gaat over het tweede gebod van uw heilige wet, die u hebt laten afkondigen als een regel der dankbaarheid in het leven van uw volk. Heren, wij bidden u, leer ons naar uw wil te handelen. En geef ook dat gebod vanavond uitgelegd mag worden, omdat we het verstaan mogen en er in ons hart ook een verlangen mag zijn om ook naar dit gebod te mogen leven. Niet uit eigen kracht, want dat is gans onmogelijk. Dat zal nooit kunnen, Heren, maar alleen door u, die grote wetsvervuller. Wat we vanmorgen gehoord hebben, dat u, terwijl u gekruisigd werd, in de diepst van uw lijden, gebeden hebt voor uw vijanden. En zo zal het alleen kunnen, Heren, in die biddende hoge priester, de Heer Jezus Christus. En daarom bidden wij u, kom dan zelf en onderwijs ons. Wees vanavond ook die grote profeet en leraar in ons midden. En geef dat het woord ons allen mag raken, Heren. We willen uw naam met kracht aanroepen. Niet omdat er iets is bij ons, Heren. Maar u bent het zo eeuwig waard dat we u allen zouden dienen. En dat er niemand verloren gaat. Heren, daarom bidden wij u het. Grijp ons allen aan door dat woord. Kom, o Heilige Geest, en pas dat woord toe aan de harten. Open de schriften als we ze mogen verkondigen. Omdat gij ze indragen in de harten van ons allen. Van de jongeren die er vanavond ook weer mogen zijn. Heren, wat is dat groot. Dat we ze voor de tweede maal ook weer in uw huis mogen zien. Heer, geef ook dat ze het mogen ervaren dat u ze op het oog heeft, ook vanavond. En wij bidden u, leer onze jongeren het ook. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Heer, wilt gij het aan de jonge mensen ook bekendmaken dat uw geboden licht zijn en dat uw juk zacht is, Heer. Geef het ze vanavond in hun hart te kinderen. Dat verlangen om uw beeld gelijk te mogen zijn. Heer, en als wij als ouderen er ook vanavond bij bepaald worden, ook vanuit uw heilige woord, wat een ontzaglijke verantwoordelijkheid er op ons rust. Als het gaat over de opvoeding van onze kinderen, van onze jongeren. Als we bij die diepe ernst bepaald worden. Dat u, Heere, bezoekt de zonden van de vader in het tweede, derde en vierde geslacht. Heere, laat dat wegen vanavond bij ons als opvoeders, als ouders. Heere, wij bidden u, druk het af in ons hart. Zo komen wij tot u. En dan mogen we ook samen bidden, ook voor onze overheid. Wees ze genadig, Heere. En ga ze voor met uw heiligt. Geef ze uw wijsheid. Gedenk ook ons vorstenhuis. Allen die in de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, in de gemeenteraad geroepen worden om te besturen. Wilt u ze nabij en goed zijn. In het bijzonder hen die ook vanuit dat woord willen spreken en regeren. Leid ze daarin, geef ze wijsheid. Gedenk ook het werk van de zending wereldwijd. We mogen ze hartelijk aan u opdragen, die werkers in de eenzaamheid, vaak onder zulke moeilijke omstandigheden, met zoveel tegenwerking. Maar u gaat door. En u hebt het gezegd, verkondig mijn woord tot aan het uiterste der aarde en ik zal met u zijn. En daar ligt nou de troost in voor al die zendingswerkers. U bent met ze. Als ze u gehoorzaam zijn, in het uitgaan tot aan het uiterste der aarde, om dat woord te verkondigen, leren en al hetgeen ik u geboden heb. Sterk ze daarin, Heren. We mogen u namelijk ook hartelijk dank zeggen dat we hoorden dat ook broeder en hertog met de zijnen weer veilig teruggekeerd is uit dat gevaarlijke land, waarin ze ook gevangenen hebben mogen bezoeken, het evangelie hebben mogen verkondigen, dienst en barmhartigheid hebben mogen doen. Heren, wij bidden u, laat ook dat werk gezegend worden. En allen die uitgaan. En wij bidden u, laat er ook in het midden van de gemeente een verlangen zijn onder jonge mensen om in de zending te mogen werken. Heere, geef ze dat verlangen. Heere, wat is er een schonere dienst dan uw dienst? Wil zo ook zijn met hen die mogen werken in de dienst van de evangelisatie, onder gevangenen, hier onder prostituees, onder criminelen, onder thuis- en daklozen, onder verslaafden. Geef ze milddadigheid en bewogenheid, een hart vol liefde, tot allen die het zo moeilijk hebben, die helemaal afgegleden zijn van het spoor van uw woord. Maar geef nog dat ze teruggebracht mogen worden. Heere, denk ook aan allen die in de zorg mogen werken. Wat een heerlijk werk is het, als we anderen mogen helpen, verzorgen. Geef daar ook de liefde, de wijsheid toe. Gedenk ook allen die verzorgd worden, dat ze het ook mogen zien als een voorrecht, Heren, dat er nog zoveel zorg is, met alle gebrek en tekort. Maar dat mag het toch allemaal nog zijn, Heren. Gedenk ook ons onderwijs, wat we hartelijk aan u willen opdragen, ook als er een week van vakantie mag zijn, geef dat onze docenten, de meesters en de juffrouws, mogen uitrusten, om ook het werk straks weer met liefde te mogen aanvangen. Gedenk ook onze kinderen, dat ze het ook zien mogen, dat zo'n voorrecht is om nog een school te mogen hebben waar ze onderwijs ontvangen vanuit uw woord. Heren, zo komen wij tot u. Gedenk uw volk Israël. Wil ze niet begeven en niet verlaten. Wij bidden u, neem het deksel weg. Dat ze u, o Heer Jezus Christus, mogen kennen. U alleen. Als de enige weg tot behoud. Dat ze het zien mogen dat er geen andere weg is. Dat de weg van plichten. Dat het een doodlopende weg is. Maar dat het nu vrije, soevereine genade is. Die gij, o Christus, verworven hebt. Hierin wilt u ook gedenken aan de familie Driessen. U kent ze, Woudie en Kokkie in het bijzonder. We dragen ze hartelijk aan u op. Heren, ze stonden zo pas nog aan het graf van hun lieve moeder, die ze zo lang verzorgd hebben. Wilt u aan ze denken, ook nu ze zo de leegte steeds meer gaan ervaren, nu ze moeder niet meer hoeven te verzorgen, vader niet meer. Maar wilt u bij ze blijven, gedenk ook de hele familie. Sterk ze ook in deze droeve weg. En in hen denken we aan allen die rouw dragen, die het moeilijk hebben, die met ziekte te kampen hebben, ernstige ziekte. O God, ontfermt u zich over hen allen. Heer, en wat wij dan vanavond vergeten, wilt u het niet vergeten. Gedenk ook ons organist, wil ook bij hem zijn. Heer, sterk ook hem, dat hij het van u mag verwachten. Gedenk ons zo allen. Vergeef en verlaat ons niet naar uw belofte, dat we het van u mogen verwachten. Gedenk uw ziel. Niemand vraagt naar haar. In uw woord wordt ze zo menigmaal vergeleken met een hutje in de komkommerhof. Niet in tel, maar bij u zo duur gekocht. Wilt u ze vanavond gedenken? O, dat ze onderwijs mogen krijgen. Dat u ze verder wilt leiden op de weg der zaligheid. Ontfermt u zich over hen, die zo menigmaal bestreden kunnen worden. Waar de dingen soms zo onzeker zijn. Waar zoveel aanvechtingen zijn. Heere, wilt u ze bij de hand nemen en wilt u ze leiden, ze mogen komen tot die vastheid in u. O dierbare borgen zaligmaker, om nu op u alleen en op uw volbrachte werk te mogen rusten. We bidden het u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeente, jonge mensen. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Nou, ik denk wel dat er vanavond jonge mensen zijn die zeggen, onder het luisteren van het voorlezen van dit gebod, nou dominee, daar ben ik eigenlijk toch heel gauw mee klaar. Dat gebod, daar kan ik toch wel met alle vrijmoedigheid van zeggen, daar sta ik niet schuldig aan. Dominee, komt u maar rustig op mijn kamer kijken. Daar zult u geen enkel beeld aantreffen waar ik mij voor neerbuig. Nergens een afgodsbeeldje of een beeldje van Maria. En ach, ook in onze kerken zijn toch nergens beelden te zien. Wij roepen toch ook Petrus niet aan of andere heiligen. Nee, dominee, als we eerlijk zijn, dan zijn wij toch eigenlijk heel snel klaar met dat tweede gebod. Gij zult geen gesneden beeld maken. En dat lijkt misschien ook op het eerste gezicht wel zo. Maar toch. Want is het je misschien wel eens opgevallen, jonge mensen, hoeveel woorden de Heere wijdt aan dit gebod? Andere geboden zijn soms heel kort. Gij zult niet doodslaan, bijvoorbeeld. Maar dit gebod, het is wel 6, 7 regels lang, heel uitvoerig wordt het omschreven. En dat niet alleen. Maar er staat ook nog een vloek en zegen bij. En als je dat alleen al overdenkt, dan zul je denk ik al snel tot de conclusie komen, ja, dat gebod kunnen wij toch niet zo gemakkelijk terzijde schuiven als ik wel op eerste gezicht gedacht heb. En daarom zou ik je willen vragen, jonge mensen, jeugd, zou je je nou vanavond eens eerlijk voor de spiegel van Gods heilige wet, en dan wel in het bijzonder vanavond in het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld maken, zou je nou vanavond eens eerlijk willen vragen, Heere, wilt u mij nou eens leren vanavond wat ik onder dat gebod verstaan moet? Wat betekent dat nu voor mij, heel concreet, in mijn leven? Heere, wat hebt u door dat gebod tot mij te zeggen? Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze jonge mensen. Dat begrijpt u wel. Dat geldt ons allemaal. Wat wil de Heere nu door dit tweede gebod ons vanavond leren? Laten we er biddend naar mogen luisteren. Dat het ook in uw hart leeft. Heere, geef ook dat het vanavond geopend mag worden. Dat ik het mag verstaan. En dat ik het ook met verlangen mag beoefenen. We willen vanavond gaan stilstaan bij het tweede gebod. Met de uitleg zoals we die vinden in zondag 35 van onze Heidelberger Catechismus. Willen we dat dan ook samen gaan lezen? Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geenerlei wijze vereren dan hem in zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij mogen afgebeeld worden, zo verbiedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Maar zou men de beelden in de kerken als boeken der leken niet mogen dulden? Nee, want wij moeten niet wijzer zijn dan God, dewelke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Tot zover het onderwijs uit onze Heidelberger Catechismus. Wij willen bij dit tweede gebod schrijven: de ware dienst des Heren bevolen. En we letten dan in de eerste plaats op hoe de Heren niet gediend wil worden. In de tweede plaats hoe hij wel gediend wil worden. En tenslotte de zegen en de straf bij het al of niet dienen van de Heren. We worden dus vanavond aan de hand van het tweede gebod bepaald bij de ware dienst van de Heren. In de eerste plaats horen we in dit gebod hoe hij niet gediend wil worden. In de tweede plaats hoe hij wel gediend wil worden. En tenslotte straf en zegen bij het al of niet dienen van de Heren. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 106, de versen 11, 24 en 25. Het 11e vers: zij maakten zich den Heer ten spot, een kalf bij Horeb tot een God, waarvoor zij zich eerbiedig bogen. En ook het 24e vers: nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun erhateren verwoedheid. Die hebt go God hun last verlicht. De psalmen 11, 24 en 25 van de 106e psalmen. Ondertussen krijgt u gelegenheid in een tweetaal rondgangen om uw liefdedienst te geven aan de Heere. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 86, het zesde vers, na het amen der prediking. Geliefde gemeente, het tweede gebod bepaalt ons dus bij de ware dienst van de Heere. We letten dan in de eerste plaats hoe hij niet gediend wil worden. In de tweede plaats staan we erbij stil hoe hij wel gediend wil worden. En ten derde horen we een zegen en een vloek bij het al of niet dienen van de Heere. Gemeente, we hebben vorige week uit het eerste gebod gehoord hoe de Heere niet wil dat wij afgoderij bedrijven. En afgoderij wil zeggen dat wij naast de Here ons vertrouwen op iets of iemand stellen. We hebben zo nadrukkelijk als het ware in dat eerste gebod de beden van de Heer Jezus gehoord. Van een drie-ene God. Je zult toch geen andere God dienen nevens mij. Dien toch niemand anders dan mij alleen. Vest toch nergens anders je betrouwen op dan alleen op mij, de levende Heer. En nu in het tweede gebod gaat het over het afbeelden van de Heer. Daarin verbiedt hij dat wij enige afbeelding van hem maken. En dat moeten wij goed in de gaten houden, dat het bij de gesneden beelden niet gaat over afgoderij. Dat wij dus iemand anders dienen dan de Heer. Maar in het tweede gebod gaat het over het verkeerd dienen van de Heer, namelijk door van de Heer gesneden beelden te maken. En dat wil de Heer niet. En we moeten dat onderscheid goed in de gaten houden. Want Rome maakt dat onderscheid heel bewust niet. En daarom houdt Rome ook het eerste en het tweede gebod bij elkaar. En ze zeggen heel duidelijk, dat is één gebod. Dat heeft alles met elkaar te maken. In het eerste gebod, zo zeggen zij, wordt dus afgoderij verboden. En daaraansluitend wordt nu een bepaalde vorm van afgoderij verboden, namelijk het maken van afgodsbeelden. En u begrijpt natuurlijk wel waarom dat in Rome deze twee geboden zo nauwkeurig aan elkaar verbonden worden gehouden. Dat ze gezien worden als één. En ook onze kinderen en onze jonge mensen weten dat wel. Dat als je in een Romeinse kerk binnenkomt, zie je het al direct. Al die beelden. En die aanbidding. En het buigen. En het knikken. En het slaan van een kruis voor een beeld. Dan voel je wel dat Rome zo moeite heeft. Dat het in het tweede gebod daadwerkelijk gaat over het maken van beelden van God. Of van mensen waardoor wij God willen vereren. Maar wij moeten het vasthouden dat het dus in het eerste gebod gaat. En mag ik het dan maar zo samenvatten? Dat de Heer in het eerste gebod zegt dat we hem alleen moeten dienen. En dat hij nu in het tweede gebod zegt hoe hij gediend wil worden. Dus goed vasthouden. In het eerste gebod zegt de Heer nadrukkelijk. Verwacht het van mij alleen, dien mij alleen. Steun nergens anders op in je leven dan alleen op mij. En in de tweede plaats zegt de Heer in dit tweede gebod hoe hij gediend wil worden. Doe dat nou niet op je eigen wijze, naar je eigen inzichten, maar luister naar mij, hoe ik wil dat je mij dient. En ik heb er jullie al op gewezen, jonge mensen, dat de Heer in dit tweede gebod zo ontzettend veel woorden gebruikt. Dat hij het heel duidelijk uitwerkt wat hij wil in dit tweede gebod. En dan komt natuurlijk als vanzelf de vraag naar boven. Maar waarom dan, Heer? Waarom gebruikt u dan zoveel woorden om dat ons duidelijk te maken? Waarom wilde u dat zo nadrukkelijk en uitvoerig in uw heilige wet beschrijven? Wel, er zijn een aantal redenen voor. En de eerste reden is dat het volk Israël gedurende haar hele bestaan werd omringd door volkeren die de afgoden dienden. En die afgoden dienden door beelden. En u wist natuurlijk Israël wel dat zij geen afgoden mochten dienen, zoals de Baal, de Astaroth, de Moloch. Dat beseften zij wel door dat eerste gebod. De Heer had hen immers uitgeleid uit Egypte. Hij was immers de enige God. Maar nu dreigde toch een ander gevaar. Niet van de afgoderij op zichzelf, maar om de Heere te dienen, op een manier zoals de heidenen hun goden dienden. Zouden wij dan ook niet de Here kunnen dienen zoals de afgoden gediend worden door beelden? Wij willen wel de Here dienen, maar toch op een manier zoals ook de heidenen dat doen. En onze kinderen weten dat. Want dat zat erachter bij het gouden kalf. Natuurlijk wilden zij op dat moment, toen ze daar de geboden van de Here gehoord hadden, wilden zij geen andere God dienen dan de Here. Maar zij wilden die God zo graag dienen door zichtbaar van hem een beeld te maken, zoals de heidenen dat ook van hun goden doen. En dat woord komt straks terug, jonge mensen, en dat hoor je ook veel in de prediking. Maar dat wordt nu bedoeld met een eigenwillige godsdienst. Dan wil je God wel dienen, maar op jouw manier. Zoals jij denkt dat God het wel goed zal vinden. Als het ware God dienen op een heidense manier. God dienen op een wereldse manier. Dat is nou eigenwillige godsdienst. Goed onthouden. Dat is dus de eerste reden dat de Heere dat niet wil. Dat hij gediend wordt op een manier die mensen zelf wel zullen bepalen, op een heidense, wereldse manier. Dan de tweede reden. Waarom laat de Heere dit dus zo heel duidelijk aan zijn volk weten? Wel, dat heeft ook weer alles te maken met de invloeden van de heidense godsdienst. Want wat was nou de gedachte bij heiden? Waarom maakten heidenen nou beelden? Er is natuurlijk geen enkele heiden die denkt dat dat gouden beeld echt een god is. Ook dat beseft een heiden wel. Dat zo'n beeld natuurlijk die godheid niet is. En waarom maakt hij hem dan toch? Wel, hij wil daardoor helpen de afstand te verkleinen tussen de God die hij aanbidt en zichzelf. Hij wil als het ware die God die in de hemel woont heel dicht bij hem brengen door middel van een beeld. Hij wil dus zelf die afstand verkleinen tussen de God die hij aanbidt en zichzelf. Hij wil die God zichtbaar maken, dat hij toch concreet zich iets bij die God kan voorstellen. En ten diepste ligt daar dan vervolgens weer achter dat hij door het uitbeelden van die God, door het dichtbijbrengen van die God, uiteindelijk zelf ook over die God kan beschikken. En ook dat zien wij heel duidelijk in de Bijbel. Denk maar eens even, kinderen, aan die geschiedenis van Hofni en Pinaas. Jullie weten wel, toen was het heel droevig gesteld met Israël. De goddeloosheid tierde welig rondom de tabernakel in Silo. Maar er was ook een bedreiging van buiten, de Filistijnen kwamen eraf. En wat dachten toen Hofni en Pinaas met de oudsten? En dan zie je hoe dat ze door dat heidense denken beïnvloed zijn. Want hoewel er geen beeld van God was, was het toch wel een getuigenis van God dat hij bij zijn volk woonde. Namelijk, de Heere had de ark laten bouwen met de cherubs erop. En hij had gezegd, van boven de cherubs zal ik tot u spreken. De ark, het zichtbare getuigenis dat God bij zijn volk wilde wonen. En beneveld door de heidense gedachten kwam er bij Hofni en Pinaas het goddeloze plan op. Als wij nu die ark nemen, dan nemen wij God mee. En dan moet God wel doen wat wij van hem begeren, namelijk de overwinning. En dan moet je maar eens luisteren hoe dat aansluit bij de gedachten die ook de Filistijnen hadden. Want als dan Hofni en Pinhas met de ark aankomen en de Israëlieten zien de ark komen, dan beginnen ze allemaal te juichen. En met een groot gejuich, de ark is in ons midden en ze gevoelen, nu zullen wij de overwinning krijgen. En de Filistijnen horen het ook. En ze vragen aan elkaar, hoe komt dat toch, dat die Israëlieten zo juichen? En dan staat het er. En dat geeft ons aan wat er leeft in het hart van de Filistijnen, maar ook van de Israëlieten. Toen vernamen zij dat de ark des Heren in het leger gekomen was. En zij zeiden, God is in het leger gekomen en daarom vreesden zij. Zij dachten, nu hebben zij hun God meegebracht. En nu is die God ook daadwerkelijk in hun midden. En nu zal die God ook doen waartoe ze hem meegenomen hebben, namelijk de overwinning geven. Voelt u dat? Dat is nou die gedachte die erachter zit. Een beeld van God maken om over die God te kunnen beschikken. Maar wat laat de Heere dan toch zien? Dat hij de gans andere is. Want hij geeft zijn volk niet de overwinning. Integendeel, ze moeten vluchten en ze worden gans en al verslagen. En toch laat de Heere dan vervolgens zijn almacht zien aan de Filistijnen. En hij zegt, denk nou niet dat Dagon jullie de overwinning gegeven heeft. Want wat gebeurt er, kinderen? Als dan de ark gebracht wordt in de tempel van Dagon. God die in de hemel zit zal lachen. Want Dagon valt plat voorover voor de levende God. En dan een derde reden. Waarom de Heere niet wil dat hij wordt afgebeeld. En dat hebben we met elkaar gelezen in Deuteronomium 4. In een tweetal versen komt het zo heel duidelijk naar voren. In het 12e vers en even later ook weer opnieuw, waar er staat, en ik lees het u voor. Wacht u dan wel voor uw zielen, want gij hebt geen gelijkenis gezien ten dagen als de Heere op de Horeb uit het midden van het vuur tot u sprak, opdat gij u niet verderft en maakt u iets gesnedens, de gelijkenis van enig beeld. De Heere zegt, jullie hebben mij niet gezien. Jullie hebben geen gelijkenis van mij gezien. En jullie weten dus niet hoe ik eruit zie. En daarom kunnen jullie ook van mij geen beeld maken. Israël mag van de Heere dus geen beeld maken. Omdat hij de levende God is. Hij is een allervolmaakste geest die niet afgebeeld kan worden. En wat is nou het grote gevaar, jongelui? Wat is nou het grote gevaar? Dat als God nu een volmaakte geest is, die je niet kunt afbeelden, en je wilt het toch doen, wel, dan ga je een beeld maken van je eigen voorstellingen. Dan ga je een beeld maken hoe jij denkt dat God is. En dat is onmogelijk. Zo'n beeld is majesteitsschennis van de heilige en heerlijke God. Zo'n beeld is een verachting van de levende God, want hij is niet af te beelden. Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. Het strijdt met de heiligheid en met de majesteit van de levende God om van hem een beeld te willen maken. Jesaja roept er toch immers in verwondering uit. Bij wie dan zult gij God vergelijken? Of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Dat is toch onmogelijk om die heerlijke God ook te kunnen vangen in een menselijk gedachten of beeld of schilderij. En de Heere zegt het, bij wie dan zult gij mij vergelijken die ik gelijk zij, zegt de Heilige. En daar legt de Heere al de nadruk op. Als het over deze dingen gaat, als het gaat over hem dienen op je eigen manier, over hem willen beschikken, dan zegt hij, wat is dat een dwaze gedachte? Ik ben toch de gans andere, ik ben toch de heilige, ik ben toch de almachtige, ik ben toch de alwijze. Daarom heeft de Heere, om die drie redenen, zo nadrukkelijk aan zijn volk verboden, om een beeld van hem te maken. Gij zult geen gesneden beeld maken. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. En daar sluit onze Heidelberger catechismus dan zo nadrukkelijk op aan, als zij zeggen dat wij God op geenerlei wijze, dus niet door een beeld, maar ook niet door een schilderij, of op welke wijze ook zichtbaar zullen afbeelden. En dat we dat alleen mogen doen op die wijze, als hij in zijn woord ons bevolen heeft. Op geen andere wijze zullen wij hem aanbidden. Op geen andere wijze zullen wij hem eren dan hij in zijn woord bevolen heeft. Wij kunnen niet over een waarachtige, soevereine en afhankelijke God beschikken door van hem een beeld of schilderij te maken. Hij is de allervolmaakste geest en hij wil daarom ook door zijn kinderen op een geestelijke wijze gediend worden. Ja, dominee, dat is nou allemaal waar, zul je denken. En ik kan me dat ook goed voorstellen. Die uitleg is mij helemaal duidelijk. Maar wat heeft dat nou tot mij te zeggen? Want ik blijf erbij. Ik doe dat niet. Ik heb er ook helemaal geen behoefte aan om een beeld te maken of een schilderij van God. Om hem af te beelden. Maar kom, we hebben toch gezegd dat daar iets achter zat. Achter dat beeld maken zat toch God dienen op je eigen manier. Achter dat beeld maken zat toch de gedachte om over God te kunnen beschikken. En achter dat beeld maken zat toch het grote gevaar dat je God wil afbeelden op jouw wijze. En dan komt het toch dichterbij. Dan gaat het langzaamaan open. Want laat ik het dan maar eens zo zeggen. Al maken wij dan geen beelden van de Heere in hout en steen of met een penseel in verf, toch maken wij beelden van God die niet waar zijn, die niet bestaan. Wij hebben zo onze eigen gedachten van God. En daarom hebben wij allerlei beelden in ons hoofd, waardoor wij God afbeelden en die God dienen wij. Beelden van onszelf die wij van God gemaakt hebben, waar wij voor buigen en die God dienen wij. Mag ik eens een vijftal van die beelden van God, u en mij en jullie schetsen? Er zijn mensen die hebben een beeld van God, dat hij een God is zonder ogen. Je zult zeggen, nou wat is dat nou toch? Beeld van God hebben in je gedachten dat hij een God is die geen ogen heeft. Wel, dat leeft bij mensen die denken, als ik nou de hele zondag nou maar besteed in zijn dienst. En als ik het in de zondag nou maar heel stipt neem. Ach, dan komt het er vervolgens niet op aan hoe ik door de week leef. Als ik me nou maar vasthoud aan de zuivere leer, dan maakt het niet uit hoe ik dan uiteindelijk leef. En dat was een groot gevaar. In de dagen van Israël al, dat men God wel uitwendig diende, maar niet met het hart. En wat was dan de gedachte daarachter? Wel, Psalm 94 zegt het, dat de Heere het niet ziet en de God van Jacob merkt het niet. Hoor je het? Zo'n beeld kun je nou hebben. God ziet het niet en God merkt het niet, wat ik doe. Zo'n beeld kun je van God hebben. Een God zonder ogen. Dan zijn er mensen die hebben een beeld van God, dat hij geen oren heeft. Die zeggen, ja, je kunt wel tot God bidden. Maar ik heb al zoveel tot God gebeden. Maar hij hoort niet. En daarom heeft het ook helemaal geen zin om te bidden. Want ik merk niet dat God mijn gebeden verhoort. En daarom, God, hij is er misschien wel. Maar hij is een God zonder oren. Anderen die zeggen, God is er wel. Maar mijn God is een God die heeft geen armen. Die is machteloos om te helpen in het lijden. Dat is een God die moet toezien en die niet kan ingrijpen in al de moeite van deze wereld. Een gedachte die mijn mensen leefden toen ze geconfronteerd werden na de Tweede Wereldoorlog. Met de verschrikkelijke gevolgen van Auschwitz. Toen hebben ze gezegd, ja, God is er wel. Maar hij is een God zonder armen. Hij heeft het allemaal laten gebeuren. En hij kon niet ingrijpen. Dan zijn er mensen die hebben een beeld van God als een goede oude man. En die spreken dan maar het liefst over onze lieve Heer. Iemand die alles wel goed vindt. Die eigenlijk nergens aanmerking op maakt. Die eigenlijk nergens geen kwaad in ziet. En die alles door de vingers ziet. Ach ja, samenwonen, dat is toch geen zonde meer. En als mannen samenwonen, dat kan tegenwoordig toch ook wel. Wij weten dat veel beter dan in die dagen. Daar maakt God geen probleem van. En dan moet je natuurlijk ook niet praten over God als de rechtvaardige. Die de zondaren straft tot in de eeuwige hel. Dat bestaat niet meer. Daar geloven wij niet meer in. Nee, dat past niet bij het beeld van God. En zijn langmoedigheid en goedertierenheid. Nee, God is liefde. En Jezus is mijn vriend. Geen besef meer van Gods heiligheid. En van Gods rechtvaardigheid. En een vijfde beeld wat mensen kunnen hebben van God. God als een tiran. De vrede God. De God die altijd uit is om mensen te straffen. Die vrede God die mensen laat liggen en anderen verkiest. Onbewogen. Een harde God. Die alles verbiedt van wie je niets mag. Regel op regel. En gebod op gebod. En die mensen spreken altijd over God als het opperwezen. Onbewogen. Liefde gemeente. Deze beelden zouden uit te breiden zijn. Want ons hart is een fabriek van beelden. Verkeerde beelden. Van God. Beelden die wij onszelf hebben wijsgemaakt. Beelden die wij zelf gemaakt hebben. En jonge mensen, misschien heb je je ook wel in een van zo'n beeld herkend. Dat je zegt, ja, zo denk ik ook vaak over God. Die God waar je niets van mag. Die God die altijd zegt, dit niet op zondag en dat door de week niet. Of misschien juist tegenovergesteld. God, die enkel barmhartigheid is en langmoedigheid is. Ach, de zonden, valt allemaal wel mee. Moet je niet zo zwaar aan tillen. En zo hebben wij heel wat beelden. Maar wat is het dan nodig? Dat dit woord klinkt, gij zult u geen gesneden beeld maken. Gij zult u daarvoor niet buigen. En wat is er dan nodig, jongens? Wel dat er in mijn hart en in jullie hart en in ons aller hart een beeldenstorm plaatsvindt. Dat al onze beelden die wij van beneden naar boven van God gemaakt hebben, dat al die beelden omvervallen. En dat we vanavond een recht beeld van God mogen krijgen. Zoals God zich openbaart in zijn woord. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want zul je zeggen, wat is dan het rechte beeld van God? Als dan God een allervolmaakste geest is, hoe kan ik dan God kennen? Hoe weet ik dan wie de Heere is? Als ik hem niet kan zien, als ik hem niet kan tasten, hoe weet ik dan wie God is? Wel, de apostel Paulus vertelt het ons. Als hij schrijft aan de Colossenzen en hij mag vertellen wie de Heer Jezus Christus is, door wie hij verlost is, dan spreekt hij over Christus En dan zegt hij, de welke het beeld is des onzienlijken Gods. Hoor je het? Maar moet je opletten. Paulus zegt dus dat de Heer Jezus het beeld van God is. Hij is dus het enige en het rechte beeld van God. Zoals je in een boek kunt lezen wat de schrijver in zijn hart heeft, wat er in zijn hart leeft. Zo is de Heer Jezus Christus het open boek waarin de Vader weergeeft wat er in zijn hart leeft. En dat is ook wat Johannes zegt. Niemand heeft ooit God gezien, dan komt het. Maar de enige geboren Zoon van God heeft hem ons verklaard. De Heer Jezus verklaart ons, maakt ons duidelijk, laat ons zien, is het beeld van God. Daar komt het op aan. Dat is het beeld van God dat wij kunnen zien. Dan krijgen wij in het bijzonder wel in de evangelie een heerlijk beeld van wie de Heere is. Als wij daar zo duidelijk getekend zien wie de Heer Jezus Christus is, dan mogen wij door de Heer Jezus Christus God zelf in het hart zien. En alleen in Christus kunnen wij God kennen. En al onze andere beelden zijn dwaze, eigengemaakte beelden, als ze niet zijn het beeld van Christus. En daarom de vraag, hebben wij Christus al mogen zien? Is de Christus der Schriften voor onze ogen open gegaan? Want het is geen wonder als dat niet zo is. En dan is het ook geen wonder dat wij onze eigen beelden hebben. Want wij zijn van nature blind en wij zien ook Christus niet. Ook voor Christus moeten onze ogen open gegaan zijn. Wij zijn van nature mensen die de Heere op een vleeselijke manier willen dienen, omdat wij vlees zijn. Maar daarom moeten al die beelden van ons overboord om plaats te maken voor het beeld van God, de Heer Jezus Christus. Mag ik dat eens duidelijk maken? Hoe dat gaat? Wel, als de Heer Jezus de Farizeeën ontmoet, dan gaat hij hen vertellen wie hij is. En dan zegt hij tegen de Farizeeën, jullie kunnen nu alleen zalig worden door mij. En als hij dat gezegd heeft, dan willen ze hem doden. En waarom? Waarom willen ze hem doden? Als de Heer Jezus zegt, jullie kunnen alleen door mij zalig worden. Wel omdat de Heer Jezus hun beeld van God aan stukken slaat. En wat was hun beeld van God? Wel, dat God een boekhouder is. En die aan de ene kant hun zonden schrijft. En aan de andere kant hun goede werken. En dat hij als een boekhouder dat afsluit. En ze hopen dan dat hij het zo doet, dat hij, wat hij aan de rechterkant schrijft aan hun goede werken, zwaarder weegt dan wat er aan de linkerkant aan hun zonden staat. Het beeld van God als boekhouder wordt hier door Christus aan stukken geslagen. En als de Heer Jezus dan vervolgens doorgaat en hij ook daarbij nog eens toevoegt dat het kennen van hem, de Heer Jezus Christus, een gave van de Vader is. En dat ze alleen maar tot hem zullen komen die de Vader trekken zal. Dan staat er en toen gingen er velen niet meer met hem. Waarom niet? Omdat een verkiezend God niet past bij hun beeld van God. Kennen wij Christus als het beeld van God? Hoe gaat de Heere dat werken nou in ons leven? Hoe komt er nou plaats in ons leven dat wij Christus gaan leren kennen als het beeld van God? Mag ik dat met datzelfde woord eens uitdrukken? Wel als God aan ons zijn beeld terug gaat vragen. En gebruik die woorden bewust zo, omdat je zult begrijpen. Want wat bedoel ik dan? Als God aan ons in ons leven zijn beeld gaat terugvragen. Wel, jonge mensen, dat wil zeggen dat wij in het paradijs Gods beeld vertoonden. Wij leken op God. Je kon in de mens iets herkennen van zijn schepper. Hij is geschapen in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Wij dienden God, wij vreesden God, wij hadden God lief. En daarin leken wij op God. Maar dat beeld zijn we door onze zondenval kwijtgeraakt. Maar God doet daar geen afstand van. En God zegt, ik wil mijn beeld in jou terugzien. Ik wil zien dat jij waarlijk voor mij wandelt in volkomen gerechtigheid, heiligheid en wijsheid, met een volmaakte liefde mij dient. Dat wordt er bedoeld als gezegd wordt dat God in je leven zijn beeld terug gaat vragen. Lijk op mij zoals ik je geschapen heb. En misschien heb je dat wel eens geprobeerd. Maar is het je totaal uit de handen geslagen? En voel je dat het onmogelijk is om God zijn beeld weer terug te geven? En is er dan één, en nou begrijp je wel naar ik toe wil, is er dan één die dat beeld hersteld heeft, wat wij in stukken geslagen hebben. Dat is Christus. Want dan lezen wij die heerlijke zin in het avondmaalformulier. Eer dat hij de zonden ongestraft liet blijven, heeft hij die met de bittere en smadelijke dood van het kruis aan zijn enige geboren zoon gestraft. Hoor je dat? Daar zien we dat God de rechtvaardig is, die dus eist dat wij zijn beeld teruggeven en dat hij daar geen afstand van doet. Maar dat er nu één gekomen is die dat beeld aan zijn vader teruggegeven heeft. Door zichzelf te laten verbrijzelen, heeft hij die gerechtigheid die God van ons eist, die volkomen gehoorzaamheid die God van ons vraagt, teruggegeven. En daartoe heeft God zijn zoon gegeven. Daartoe heeft God zijn zoon laten verbrijzelen, opdat hij het beeld zou teruggeven wat wij geschonden hebben. En daarin zien wij nu dat in Christus duidelijk wordt wie God is. Namelijk in de eerste plaats dat God van de zonde geen afstand doet. Eer dat hij ze ongestraft liet. God straft dus de zonden, jonge mensen. En dat doet hij naar recht. Maar aan de andere kant zien wij de liefde van God de Vader. Dat hij om zijn verloren beeld weer terug te krijgen in de mens. Om dat beeld in de mens weer te kunnen herscheppen. Hij zijn zoon gegeven heeft tot verzoening. Zie je nu wat er bedoeld wordt dat wij in Christus zien wie God is. In de eerste plaats dus de rechtvaardigen. Daarom moest Christus sterven. Maar ook de liefde. Omdat hij vrijwillig zijn zoon gaf. En de zoon vrijwillig is gegaan. Daarin zien wij de liefde van God. God de rechtvaardige en de liefdevolle. God de heilige en de langmoedige. Dat is het wat Christus ons laat zien. O geliefden, en als dan zo in die weg, wanneer God ons beeld terugvraagt en wij het niet kunnen geven, en wij nu achter Christus mogen wegschuilen, omdat hij voor ons heeft aangebracht wat wij God niet konden geven, namelijk dat geschonden beeld hersteld en die volmaakte gehoorzaamheid, krijgen wij hem ook zo van harte lief. En dan gebeurt er dat wonder, dat wij nu door die geloofsvereniging met Christus, hij ook weer dat beeld gaat herstellen en dat wij in die weg leren wandelen. Dat is ook wat Paulus heeft mogen ervaren. Als hij het schrijft aan de Korintiërs. En wij allen worden naar hetzelfde beeld. Dat is Christus. In gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Calvijn zegt het zo mooi. Dan wordt Gods beeld wat geschonden was. Waar nog maar een sprankje van overgebleven was in de mens. Dat beeld Gods wordt hersteld. Dat wordt in ons gerestaureerd. Dan gaan wij weer opnieuw die trekken vertonen die we hadden in het paradijs. Dan gaan wij de Heere weer liefhebben. Dan gaan wij hem kennen en hem volgen. Dan wordt er in ons hart dat gebed geboren. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. En hoe doet hij dat nou? Jonge mensen, hoe leert de Heere dat nou? Hoe wordt Christus je nou duidelijk? Wel, door de prediking van het woord. Door zijn Heilige Geest. Dan gaat hij onder het woord Christus tekenen als de enige weg ter zaligheid. En dat is ook wat onze catechismus zegt. Dan moeten wij niet wijzer zijn dan God, die door de levende verkondiging van zijn woord ons wil onderwijzen. Zo wil hij Christus duidelijk maken. Zo wil hij Christus verkondigen. Door de prediking van het woord helder en zichtbaar hem voor ogen stellen. Dit is mijn beeld. Zo wil ik gediend worden. Namelijk wanneer je in hem gelooft en tot hem de toevlucht neemt. Jonge mensen, om dan maar even een praktische toepassing te maken. Als de Heere dan niet wil dat wij door beelden hem zouden dienen, op onze eigen willige wijze, laten we dan ook maar heel duidelijk zijn. Dan hoeven wij ook geen gospelband in de kerk. Met allerlei opwekkingsliederen. Dan hebben wij ook in de kerk geen drama of mim nodig. En dan zoeken wij het ook niet in aanbiddingsdansen. Maar dan zeggen we, Heere, leer mij toch. Heel eenvoudig. Door het lezen van uw woord. Daarom, jonge mensen, mag ik dat op je hart drukken. Lees toch in je Bijbel. Bid toch om de leiding van de Heilige Geest bij dat lezen. Zoek het in de morgenstilte. Heere, mag ik uw beeld zien in de Bijbel. Heere Jezus, mag ik u leren kennen als het uitgedrukte beeld van uw Vader. Mag ik het hebben onder de prediking dat ik u daarin zie. Vader in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Door het woord alleen. Zo wordt ons Christus getekend als het beeld van een drieëne God. En dan tenslotte, we spoeden ons voort. De Heere legt er zo alle nadruk op dat het nou noodzakelijk is dat hij zo gediend wordt alleen door zijn Zoon. Om hem nou alleen te eren in het dienen van zijn Zoon, in het geloven van zijn Zoon, in het volgen van zijn Zoon. Daar legt de Heere nu al de nadruk op in het slot van dit gebod. Dat is onze derde gedachte. Want wat zegt de Heere dan? Ik ben de Heer uw God. Ik ben een ijverig God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht. Dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid. Aan duizenden dergenen die mij liefhebben. En mijn geboden onderhouden. Hoor je het? Nou begint de Heere weer eerst te zeggen wie hij is. Opnieuw zegt hij het, ik ben de Heere, uw God. Opnieuw wat hij ook in het opschrift al gezegd heeft, zegt hij het opnieuw aan zijn volk. Ik ben die getrouwe verbonds, Jehovah. Dien dan toch geen andere goden nevens mij. En dien mij dan op mijn wijze. Door mijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Want, zegt hij, ik ben ook een ijverig God. En wat betekent dat dan? Ijverig, dat is natuurlijk een ouderwets Nederlands woord. Dat gebruiken wij in deze wijze niet meer. Je zou het heel eenvoudig hedendaags mogen overzetten door te zeggen, ik ben een jaloers God. Maar wat betekent dat dan? Dat God jaloers is. Heeft dat onze negatieve klank? Dat je zegt, ik ben jaloers op iemand die het goed gaat, die voorspoed heeft, die rijkdom heeft. Dan heeft jaloersheid iets van afgunstigheid. En dat is zonde. Dat bedoelt de Heere niet. Als de Heere je zegt, ik ben een jaloers God. Dan gaat het de Heere daarom. Dat hij niet wil dat anderen hem dienen op een wijze die hij niet verlangt. Dan wil dat zeggen, ik ben een jaloers God. Ik wil niet dat je mij dient op een wijze zoals de wereld haar goden dient. En dan heeft dat jaloersheid iets in zich. Van een man die zijn vrouw hartelijk lief heeft. en die het niet kan dulden dat ze hem niet met wederliefde tegemoet treedt. Dan gaat het om gekrenkte liefde. En als de Heere zegt, ik ben een jaloers God, dan wil de Heere heel eenvoudig zeggen, ik heb u lief en gij moogt de liefde tot mij niet met anderen delen. En ook niet op een andere wijze. Ik wil niet dat u buiten Christus om mij dient. Ik wil niet dat u Christus inruilt voor uw eigen werken en voor uw eigen beelden. Ik wil dat u door Christus mij hartelijk dient. Want dat is mijn liefde, dat ik mijn zoon gegeven heb. En daarom wil ik niet dat u op een andere wijze dan door mijn zoon mij dient. Niet steunt op uw eigen werken, niet steunt op uw eigen Christussen. Maar dat u steunt alleen op het volbrachte werk van mijn zoon. En de Heere legde dan zo heel bijzonder de nadruk op. In die aangrijpende woorden. Als je het dan niet doet. En als je dan toch mij op je eigen willige, eigen wijze manier wil dienen. Weet dan dat ik de misdaden der vaderen bezoeken zal aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht. Dergene die mij haten. Want dan zegt de Heere, als je mij wilt dienen op jouw wijze, dan wil ik dat alleen maar omschrijven met een haten van mij. Zo duidelijk zegt de Heer het hier. Als je mij wilt dienen op een manier die jij denkt dat goed is, buiten mijn lieve zoon om, dan haat je mij. En wat bedoelt nou de Heer bij deze woorden, die zo velerlei verkeerd uitgelegd zijn? Bedoelt de Heere dan, en ik zeg het heel voorzichtig, zegt de Heere dan, als je vader mij op zijn eigenwillige manier dient, dan zal ik dat wreken aan de kinderen. Dan zal ik de zonde van de vaderen vergelden aan de kinderen. O gemeente, ik hoop dat u al direct huivert bij die gedachten. Want in God is geen onrecht gevonden. Daarom wordt dat ook niet bedoeld. Maar wel de Heere spreekt hier op deze wijze. Om het ons zo indringend te laten zien wat ontzaglijke gevolgen het heeft als wij op onze eigen manier de Heere willen dienen. Ja, dat dat funest is. Ja, dodelijk voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Die op een eigenzinnige manier de Heere wil dienen. Daarvan zegt de Heere, denk toch wat het je zal kosten. Overreken toch eens de gevolgen daarvan. Denk toch wat het kan betekenen voor je nageslacht. Als je mij wil dienen op een manier die jou goeddunkt, buiten mijn lieve zoon om. Laat je toch door mij weerhouden van die dwaasheid. Want ik zal het bezoeken tot in het derde en vierde geslacht. Wat is dan eigenwillige godsdienst? Waar o zoveel mensen vandaag mee besmet zijn. Mag ik maar eens heel eenvoudig zeggen. Dan denk je, ik kan het wel zoals ik het zelf wil. En dat is dat ik, nou laat ik het zo zeggen, ook wel vind dat het genoeg is om één keer naar de kerk te gaan. En dat ik wel denk dat ik een aantal dingen niet hoef te bedoelen. En dat ik wel op mijn eigen wijze de dienst van de Heere kan doen. Als de kinderen het zien. Het is bij vader en moeder maar een zaak van de buitenkant. Het gaat niet vanuit het hart. Hun manier denken zij God te dienen. En wat is dat dan aangrijpend als de ouders ook naar hun kinderen toe daar iets van door laten sijpelen. Door hun kinderen maar hun gang te laten gaan. Ja, dat kan ik toch allemaal niet controleren wat mijn kinderen allemaal doen. Dan kan ik toch niet nakijken waar ze allemaal mee bezig zijn. En wat ze allemaal zien. Even tussendoor, ouders. Zijn wij er met elkaar allemaal van geschrokken? Hoeveel van onze kinderen pornofilms bekijken en hoe jong? Voelt u iets? Ja, maar dat kan ik toch allemaal niet. Dat is nou eigenwillige godsdienst. Dat is nou maar denken dat je het wel kunt maken en kunt schipperen. En dat God niet de heilige en de rechtvaardige is, die er recht op heeft dat u hem met zijn kinderen dient. En dat wij maar denken, jonge mensen, God ziet het niet, God hoort het niet. En dat wij zomaar denken maar wat aan te kunnen rommelen, ook als het gaat over ons godsdienstige leven. Dat God het allemaal maar zo nauw niet neemt. En dat het er allemaal maar niet op aankomt. En dat het allemaal wel mee zal vallen. En dat God wel een behagen heeft in hoe dat wij hem dienen. God zegt, als je zo mij dient, ik weet het wel. En ik denk het wel. En ik zoek het zelf wel uit. En ik laat mij niet gezeggen door het woord. En ik laat mij niet gezeggen door de ambtsdragers. En ik vul het allemaal zelf wel in. God zegt, als je het zo doet, weet dan dat dat doorwerkt in je kinderen en in je kleinkinderen. Ik las het ergens dat een dominee het zo omschreef. De grootouders dienden God voor de helft. De kinderen dienden hem nog voor een kwart. En de kleinkinderen diende hem helemaal niet meer. Dat is wat de Heere hier zo duidelijk laat zien. Aan u en aan mij. En dat is die ontzaglijke verantwoordelijkheid die op ons rust. Opdat wij onze kinderen mogen leren de Heere te dienen niet op onze wijze. Maar dat wij de Heere dienen in Christus. Door hem alleen. Door uit hem te leven. Door tot zijn eer te leven. En als we dan zo mogen leven, wat een heerlijke belofte, voegt de Heere daarbij toe. Hoe lieflijk bemoedigend, als hij dan zegt, maar daartegenover doe ik barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Daar geeft de Heere naast die vloek zo'n heerlijke zegen. Daar laat hij zien zijn goede tierenheid en barmhartigheid. En zijn verbondstrouw tot in de duizendste geslachten. Wat een wonder, als we dat goed overdenken. Dat zijn barmhartigheid zich verder uitstrekt dan zijn toren. Zijn toren tot in het derde en in het vierde geslacht. Maar zijn barmhartigheid tot in het duizendste geslacht. En daarmee wil de Heere zeggen, zie je nou hoe goed het mij te dienen is. Daarmee wil de Heer als het ware ons lokken en trekken. Zie toch mijn liefdedienst. Zie toch dat in het houden van mijn geboon grote loon is. En zo mogen we dat zien. Dat in veel geslachten de Heer een gouden draad geweven heeft. Waarvan geslacht tot geslacht de Heer zijn kinderen deed geboren worden. Wilt u er een voorbeeld hebben vanuit de schrift? Waarin dit de realiteit is wat de Heer hier aan het slot van het tweede gebod zegt. Wel, denk dan maar eens aan de koningshuizen. Al als de koningshuizen uit het goddeloze geslacht waren, dan waren zij er tot aan het derde geslacht. En dan maakte God een einde aan zo'n koninklijk geslacht en stond er weer een ander geslacht op. Maar het geslacht van David mocht doorlopen tot in het duizendste geslacht, tot in Christus. En werd het waar, in u zullen al de aardrijken gezegend worden. Geliefden, wat een heerlijke belofte. Maar ik zal mijn barmhartigheid, mijn goedheid, mijn liefde, mijn trouw bewijzen. Tot in het duizendste geslacht van al degenen die mij liefhebben. Mij liefhebben door mijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat is het dan een zegen, jonge mensen. Als je dan een vader of een moeder hebt, een opa of een oma, die de Heere vrezen, dan mag je met dit tweede gebod naar de Heere toe gaan. En zeggen, Heere, mijn grootvader, mijn overgrootvader, mocht u dienen. Heere, geef toch ook uw barmhartigheid in Christus. Ook aan mij. Heere, laat dan al die dwaze beelden die ik van u heb, laat die toch uit mijn hart weg mogen gaan. En geef dat ik u mag leren kennen in deze lijdenstijd. In het kruis van Golgotha. Dat mij spreekt van uw rechtvaardigheid. Dat gij betaling eist. Heere, ik kan ze u niet geven. Hoewel u ze naar recht van mij kan vragen. Ik kan u uw beeld niet teruggeven, heren. Want dan ben ik in het paradijs verloren. Maar nu mag ik horen van Christus. Die dat beeld nu heeft hersteld. Daar mag ik zien in het kruis. Uw liefde. Gadeloos en grondeloos. Zoals we vanmorgen hoorden. Voor moordenaars. Voor overtreders. Heren. Wilt gij ook uw beeld in mij herstellen? Kom, zoek dan die Heere die het vanavond beloofd heeft. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, tot in het duizendste geslacht. Verbond met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Och, dat we dan zo bij dit woord mogen leven. Onze vinger bij dat woord en zeggen, heren, in uw voorgeslacht, ook in Middelharnis, ook in deze gemeente, ook in de geslachten in deze kerk, heeft de Heere zijn naam zo eerlijk willen verhogen. Heren, u hebt beloofd dat u dat doen zal tot in het duizendste geslacht. Heren, dan is er nog uitzicht, dan is er nog hoop, ook voor onze jonge mensen. Amen. En te zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo mogen wij aan het einde van deze dienst tot u terugkeren. En uw naam hartelijk erkennen en danken. Voor alles wat gij gegeven hebt. Voor het onderwijs dat we mochten ontvangen. Heer, hoe u niet gediend wil worden. En dan belijden wij u. Dat wij zoveel verkeerde menselijke voorstellingen van u gemaakt hebben. In onze eigen gedachten van beneden naar boven, Heere. O, wat zijn we dwaze mensen en we zijn niet beter dan al die afgodendienaars en al die mensen die op hun eigen wijze beelden van God maken. Heere, er leven zoveel verschillende beelden, zoeken verkeerde beelden van u in ons hart, van jonge mensen, van oude mensen. Heere, maar wij bidden u, wilt gij dat beeld van u, de Heer Jezus Christus, ons nu verklaren en tonen. En dat hij het is. Die nu ook weer door zijn werk in ons hart, dat beeld dat wij verloren zijn, in het paradijs gaat herstellen, heren. O, werk het toch uit in ons aller hart. Begeef en verlaat ons niet. Heb dank, heren, dat u onderwijs mochten ontvangen. Heer, maar wat een verantwoordelijkheid ook. U hebt het gezegd. Als je nou doorgaat met mij te dienen, op je eigen manier, dat je wel denkt dat het zo en zo allemaal wel zal gaan en zal kunnen. Heer, wat een gevolgen dan, ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Dat het ons mag aansporen om als vader en moeder grootouders u te dienen. Omdat ook onze kinderen u mogen dienen. Tot in het duizendste geslacht, Heer. Gij gaat door. En dat blijft het eeuwige wonder. Blijf bij ons. Ook de komende week, als er misschien anderen ook nog weggaan. Heer, wilt u ze dan maar bewaren en beveiligen. En veilig weer in ons midden brengen. Heer, zo ziet het alles op u. Heer, ga met ons mee. Verzoen het zondige wat er ook in was. Vergeef het. Om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit de 10 geboden. En daarvan het 3e vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heer, een ijverig God. En ook het 9e vers. Och, of wij uw geboden volbrachten. Lieve gemeente, ontvang nu de zegen des Heren en ga heen in zijn vrede. Genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zeker.